Welkom in de Gouden Leeuw. Of zoals moeder, welkom in de Gouden Leeuw.
Dat kunnen we gebruiken in onze opname over seksualiteit.
Die zit eraan te komen.
De pornoaflevering.
De pornoaflevering.
Ik ben zeer benieuwd hoe we daar het klimaat aan gaan verbinden. Dat gaat ook nog een uitdaging zijn.
Wow, ik kan dat allemaal. Ja. Moet daar niet mee zitten.
Felix kan wel klimaat verbinden als omdat alles...
Dus. Extinction Rebellion Porn, of de seksualiteit in protestbewegingen. Er zijn sowieso mensen die hun levenspartner ontmoet hebben in zo'n protestbeweging.
Maar dat is nog dieper. Ik ging zeggen bamboe condooms.
Bamboe condooms?
Dit is helemaal on topic.
We hebben een intro, hè.
In de gouden leeuw.
Welkom, beste luisteraars, in... dat was al zwaar de microfoon-intro.
Het is lang geleden, je voelt het, hè.
Het is lang geleden. Meteen de mist ingaan. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van In de Gouden Leeuw. Seizoen 2 is aangebroken. We verhuizen van Arak naar Gila Wingu. Nee, ik ben het al vergeten. Vertel, zeg eens, wat was de naam?
Ja, nu doe je dat ik dat moet weten. Het is in het noorden van Australië en het is Galiwingu.
Galiwingu.
Het heeft een luchthaven en het ligt op Elgo Island.
Voilà.
En als je je afvraagt of dat Australië effectief in het midden ligt tussen Nieuw-Zeeland en Myanmar, wij vonden het ook verwonderlijk. Maar het is zo.
Ja. Maar laten we beginnen dan misschien met welkom terug aan de toog van De Gouden Leeuw. Het is toch 3 maanden geleden, hè?
Ja, absoluut. Het is een hele tijd geleden. Ik heb er echt zin in, want ik voelde het dat lang geleden was dat we in een virtual café geweest waren.
Het is ongelooflijk. Ik moest denken, gisteren, ik heb ooit je hip-hop radioshow gedaan op Radio Scorpio. Dat had al een even indrukwekkend luisteraantal als dan deze.
Super.
Maar dat diende vooral als geweldig excuus om dan tijdens de week in voorbereiding van de opname blogs af te schuimen en enorm veel muziek te luisteren. En ik keek er zo echt terug naar uit om een uur te mogen lullen en dan een goede excuus te hebben om een hoop artikels te lezen en podcasts te luisteren in voorbereiding. Dus zeer blij dat ik terug aan deze toog mag komen, toog filosoferen.
Absoluut. Ik denk dat we wel eerlijk mogen zijn dat de hoofdreden van het bestaan van In de Gouden Leeuw is omdat wij gewoon alle twee graag minstens een half uur aan een stuk lullen.
Elke extra luisteraar voedt het monster. Dat is het gezamenlijk ego van Arie en Flekkie, van de voormalige Arie en Flekkie show.
Absoluut.
Een paar nieuwe pointers voor seizoen 2, vooraleer dat we in de matter van vandaag vliegen. Die is trouwens plastic, klein, het tipje van de sluier. Maar dus eerst een paar huishoudelijke zaken. We kregen regelmatig, af en toe feedback van een aantal luisteraars op afleveringen die we deden, die dan vooral in de vorm waren van, dat is echt frustrerend om jullie te horen praten en niet meteen te kunnen reageren. En dus de paar die dan het geduld hadden, die deden dat dan per WhatsApp of zo verder. En we dachten, we gaan dan misschien stroomlijnen en daar wat harder mee bezig zijn. En daartoe heeft de administratief verantwoordelijke van In de Gouden Leeuw een e-mailadres aangemaakt, Felix?
Ik ben zeer blij met die titel. Ik wist niet dat ik die had. Ja, je kunt ons tegenwoordig bereiken op het fantastische e-mailadres indegoudenleeuw@gmail.com. Al uw verzoekjes en al uw commentaren kunnen die richting uit, maar dat is niet het enige. We worden wel degelijk een volwassen podcast, want we hebben sinds kort ook een Twitter-account. Dat is heel hetzelfde. Dat is @indegoudenleeuw.
Voor uw maandelijkse dosis aan doodles van Felix en halfbakken inzichten in maatschappelijke problemen. 1 adres, al ja, 2 eigenlijk, Twitter en Gmail.
In de Gouden Leeuw.
En waarom doen we dat? Omdat bijvoorbeeld op de aflevering rond kernenergie hadden we een paar interessante opmerkingen gekregen. En ik denk er zijn de laatste weken met dat boek van die Vaclav Smil en zo verder een paar interessante meningen, zeg maar, breder bekend geworden. En die hebben ons toch ook een aantal dingen doen herdenken, die we vooral aan bod gaan laten komen in wat vanaf seizoen 2 een jaarlijkse onderneming gaat worden, onze standpunten aflevering. Dat was uw idee, Felix, dus misschien moet jij ook gewoon even kort toelichten wat we daar gaan doen.
Ik denk, een belangrijk deel van het heel hard overtuigd zijn van iets, is dat je ook soms compleet nog van mening verandert later om. Ik denk dat enkel maar toont dat je mening beschouwt als iets variabel en niet iets dat bij jezelf hoort. En dus we gaan het concept standpunten inlassen. Dat zijn standpunten die je vroeger had, maar niet meer hebt.
Ja.
En ik denk dat we dat in december gaan doen, als afsluit van het jaar, de standpunten.
Oké, genoeg gedaan alsof dat we professioneel zijn. Laat ons gewoon los beginnen toch filosoferen. We gingen vandaag spreken, omdat ja, we horen toch dat luisteraars het al een keer tof vinden als we klappen waar we over weten. En daarom blijven we vandaag voor die eerste aflevering iets meer in de sfeer, de brede sfeer rond klimaatverandering. Want dat is misschien net het punt dat het Over een onderwerp gaat dat al eens vaak met klimaatverandering verbonden wordt, maar het niet altijd even sterk is. En vooral jij, Felix, hebt daar nogal wat bedenkingen bij. En bij deze ga ik u daarom dan ook het voortouw laten nemen in onze aflevering over plastic.
Super, super. Bedankt. Ja, mijn bloed begint bijna al te koken als je zegt we gaan praten over een klimaatprobleem en plastic. Dat is eigenlijk exact waar het hier dus over gaat.
Lichte provocatie.
Zelfs Sophia haar teen zouden krullen. Ik heb goed genoeg die frustratie overgebracht dat zij ook altijd met haar ogen draait als iemand doet alsof dat het plastic probleem hetzelfde is als het klimaatprobleem. Wat het niet is. Het is een bijzondere aflevering. Het is iets dat ik al echt al super vaak in mijn hoofd gedraaid heb van wat vind ik daar nu precies van die plastic pollution en de plastic in the ocean en al die schelpadjes met een rietje door hun neus en dat we daar iets moeten aan doen. En ik heb daar een bepaalde frustraties mee. En ik heb een goede manier om al mijn frustraties te bundelen, want ik heb één filmpje van een zekere jonge dame, ik ben wel even haar naam kwijt, die zonder dat ze het weet al mijn frustraties over plastic samenvat in één zeer goed bedoeld filmpje. En ik stel voor dat we eigenlijk samen nog een keer heel kort kijken naar dat begin van die Jane, of hoe noemt ze?
Janne Joris, denk ik.
Het is inderdaad Janne. Dus Janne Joris kent ze voor de rest niet en ik heb zeker niets persoonlijk tegen haar, maar in dit filmpje vat ze zo hard samen dat ik allemaal zo frustrerend vind aan dit probleem, dat ik eigenlijk met plezier wil kijken naar haar eerste vier suggesties om het klimaatprobleem aan te pakken, want zo beschrijft het. Gaan we eens samen kijken?
Hey, ik ben Janne en ik heb een idee. Mijn idee is dat, terwijl we wachten op de overheid, dat ook wij ons stukje verantwoordelijkheid moeten nemen. Jij en ik. Ik heb maar één regel. Boor elkaar niet in de grond als we niet in elk aspect van ons leven 100% duurzaam bezig zijn.
Dat is een goed punt, dit trouwens. Dat je 100% duurzaam?
Ja, ja.
Zeer akkoord.
Heilige klimaatredders bestaan niet. Hier zijn alvast vier quick wins. Koop een drinkbus. Lijkt onnodig om te vermelden, maar het zal u echt verbazen hoeveel petflesjes minder je gebruikt. Koop linnen zakjes of netjes om je groenten en fruit in te doen in de supermarkt. Laat verpakte groenten en fruit links liggen en durf van recept veranderen als toevallig alle broccoli's verpakt zijn. Eet af en toe vegetarisch.
3 is oké.
De vee-industrie neemt 1/3 van al het beschikbaar land op aarde in beslag om hun dieren te laten grazen en voor gewassen om hun dieren mee te voederen. 1/3. En 4. Koop eens een tandenborstel uit bamboe. Je produceert minder afval en dat is tegenwoordig hip. Je kunt dat op Instagram zetten en zo.
Die 4, hè. Ah.
Voor alle duidelijkheid, beste luisteraars. Seizoen 2 van In de Gouden Leeuw is geen start van het aan de schandpaal nagelen van mensen die iets proberen te doen, maar misschien toch proberen iets geïnformeerder na te denken over hoe dat we ons enthousiasme kunnen kanaliseren.
Ja, ik wil ook zeker geen bashing van maken. Die bedoelt dat goed en zo. Het enige reden waarom ik haar nu als voorbeeld neem, is omdat ze ja, wel eens net echt al die dingen samenvat waar ik daar zo aan kan ergeren. Dus...
Oké, okay. Vertel een keer waarom dat jij Janne zo haat.
Nee, ik haat Janne niet. Ik ben eigenlijk wel heel hard gefrustreerd met wat ze zegt.
Okay.
De mensen staan op straat om op te komen voor het klimaat en we moeten allemaal samen iets doen. En dan zegt ze 4 dingen dat jij zelf kunt doen. We gaan even niet praten over of dat je de zelfverantwoordelijkheid draagt of de regering, dat is een andere discussie. Van de 4 dingen dat ze zegt dat je kunt doen, zegt ze 1. Neem een drinkbus mee en pak geen plastic flesjes mee. Zegt ze 2. Koop linnen zakjes voor je fruit in te doen in de winkel en koop geen broccoli als die in plastic verpakt is. En dan zegt ze 4. Koop een bamboetandenborstel. Punt 3 zegt ze, eet af en toe vegetarisch en daar ben ik volledig mee akkoord. En dat is het enige van de 4 waar ik volledig mee akkoord ben. Want daar zitten we direct met hetgeen wat ik zo frustrerend vind aan plastic. Mensen halen dat compleet door elkaar en beschouwen alle manieren om plastic, minder plastic te gebruiken, als methodes om te helpen tegen de klimaatverandering. Dat is gewoon niet waar. Die dingen zijn eigenlijk in principe redelijk los van elkaar. En hetgeen waarom dat ik dat frustrerend vind, is omdat de mensen daarmee twee verschillende problemen, twee verschillende aanpakken door elkaar halen. En dat stoort mij omdat het daarmee het klimaatprobleem of de opwarming een ander probleem lijkt dan het is. Meteen neem je eigenlijk al een volledig ander milieuprobleem bij je klimaatprobleem. En dat maakt het enkel maar complexer en nog groter. Ten tweede vind ik het best frustrerend, omdat mensen zich snel beginnen focussen net op de dingen die niets meer met klimaat te maken hebben. Dus zij doet dat zelf ook al. Dus ze zegt 4 dingen om het klimaatprobleem op te lossen en er is maar eentje die daar effectief voor helpt. Maar toch gaan mensen zich vastpinnen op die bepaalde dingen en gaan die zeggen, oké, ik ga proberen geen plastieke rietjes meer te gebruiken, ik ga mijn eigen drinkbeker doen en daarmee doe ik iets voor het klimaat. En dat zit samen met eigenlijk wat dat er in de psychologie de single action bias genoemd wordt. Als je geconfronteerd wordt met een groot probleem, dan heb je vaak de neiging om daar één actie uit te kiezen en voor die actie te gaan. En het is hier dubbel zo frustrerend, want je kiest één actie uit een set waarvan je bovendien dan nog een keer een actie kiest die je probleem niet oplost. Dus mensen beginnen plotseling heel hard te focussen op minder plastic te gebruiken, omdat ze zeggen, ik ben bezig met het klimaat. En ik stoor er mij aan dat de oplossing waar de mensen soms nog het meest van al over praten, de oplossingen zijn die helemaal niet te maken hebben met het probleem. En ja, er zijn nog een aantal dingen bij elkaar ook, dat hier nog een keer een Janne haar probleem extra aan voorkomt. Ze focust niet enkel op single-use plastic, maar ze is ook bezig over bamboetandenborstels, wat dat zo'n gigantisch klein deeltje van de plasticberg uitmaakt. Dus als ze dan nog eens dat probleem wilt aanpakken, vind ik ook nog dat dat geen juiste oplossingen zijn. En dat is dan nog een tweede frustratie dat ik ermee heb.
Ja, eigenlijk zelfs als je enkel met plastic begaan zou zijn, zijn er andere dingen die dat lijstje zouden mogen gehaald hebben en meer impact zouden hebben gewoon al op de plasticberg.
Ja, ik weet ook wel, het klimaatprobleem is mijn persoonlijk ding waar ik zoveel mee bezig ben. Dus alles dat zo wat de aandacht afleidt van mijn probleem, vind ik frustrerend. Dus die gevoelens wil ik gerust aan de kant zetten en even zeggen, we gaan ons focussen op het plasticprobleem. Want voor alle duidelijkheid, ik vind niet dat er geen probleem is. Je hebt gigantische hoeveelheden plastic die overal terechtkomen. We produceren massa's van een zeer sterk, moeilijk te verwerken stof die we dan eigenlijk een paar minuten gebruiken soms en al direct weggooien en dan jarenlang de natuur schade brokkenen daarmee. En
ja, laat me misschien even, vooraleer dat je erin gaat, ik had even wat cijfers opgezocht om het gesprek te kaderen van de hoeveelheid plastic. Voor eigenlijk Wereldoorlog 2 zaten we aan een dikke 100.000 ton in de VS. En dat is dan, met Wereldoorlog 2 was er veel nut voor plastic, is dat verdrievoudigd op 5 jaar tijd tot bijna 400.000 ton. En dan, maar dan spreken we eigenlijk nog altijd maar over pocket change, want vandaag de dag wordt er 340 miljoen ton plastic gebruikt. En dus, als we dan even gaan kijken, want we gaan daar straks wel toe komen met de cijfers van recyclage, dan zien we dat op dit moment in België iets minder dan de helft, 44,5% van het verpakkingsafval, plastic, verpakkingsafval, niet alle plastic, wordt gerecycleerd in België. En daarmee zijn we goed recht in de middenmoot in Europa. Ik denk dat er een tiental landen waren die het beter doen, waaronder Litouwen en Bulgarije. Dus daarmee hebben we al twee zaken aangeduid. De enorme hoeveelheid enerzijds en het anderzijds het feit dat dat nog altijd toch meer dan de helft zelfs van het verpakkingsafval, dat die oftewel de afvalberg op verdwijnen oftewel verbrand worden. Even om de grootte van het probleem te schetsen.
Ja,
voilà.
Dat zegt het inderdaad. Een van de cijfers die ik opgeschreven had, in totaal hebben we al 8,3 miljard ton plastic geproduceerd in de wereld in de afgelopen tijd. En het gaat natuurlijk pijlsnel omhoog, het wordt steeds meer. Dus ik ga zeker niet beweren dat we hier niet met een heel groot probleem zitten, de plastic pollution. Maar ik vind het frustrerend. Als we irrationele gesprekken hebben over dingen, als de oplossingen die we aanhalen om een probleem op te lossen, uiteindelijk eigenlijk totaal niet relevant zijn voor het oplossen van het probleem. En wat frustreert mij daar in de plastic zo erg aan? Iedereen focust hem vaak rond het oceaanplastic. Dat is een zeer zichtbaar iets. Je hebt het plastic dat op het water drijft, dat daar dat gigantische Great Garbage Patch, dat 3 keer of 2 keer de oppervlakte van Frankrijk is, in het midden van de Stille Oceaan. En je hebt ook heel veel plastic aan de kustlijnen en zo van die zaken. Dat is inderdaad een gigantisch probleem. Ongeveer 0,5 tot 2% van alle geproduceerde plastic belandt op een bepaald moment in de oceaan. Dat is maar een deeltje daarvan, maar het is wel 2% te veel, alleszins. En andere statistieken zijn ook wel redelijk indrukwekkend. 90% van alle zeevogels hebben al op een bepaald moment plastic gegeten in hun leven. Dus we doen hier wel degelijk heel veel schade aan de natuur.
En aan onszelf. Het hele idee met al die microplastics nu, van onze kleding en van plastic dat in de oceaan afbreekt, dat dan via kleine visjes, grote visjes, langzaam de food chain opklimt, totdat het ook weer terug in onze buik terechtkomt.
Nee, zeer waar. En als ze dat beginnen opmeten, merken ze inderdaad in de lucht rondom ons, in onze huizen, merk je microplastiek deeltjes. In ons bloed zitten inderdaad microplastiek deeltjes. Dus het is duidelijk dat het veel verder reikt dan dat we bedoeld hadden, alleszins. Met het maken van al de plastic, we wouden gewoon een goedkoop en makkelijk produceerbaar materiaal. Ik vind het wel belangrijk ook om erbij te zeggen, er is voorlopig nog niet echt duidelijk wetenschappelijk bewijs dat dit effectief schadelijk zou zijn voor ons. Het zit nog ergens tussen, het is wel degelijk kanker kankerverwekkend en het heeft helemaal geen effect. Dus het is nog geen reden tot paniek. Maar natuurlijk, als het blijkt dat dat effectief kankerverwekkend is, zitten wij wel met een gigantisch moeilijk opruimbaar probleem.
Oké, maar dus om even wat structuur te scheppen in waar we het dan over willen hebben, is misschien, ik denk, vier stukken is één. Oké, wat is het probleem effectief? Wat is het wel en wat is het niet vooral ook? En gegeven dan wat het probleem effectief is, wat is de oplossing daarvoor, die misschien anders is dan bamboe, tandenborstels en herbruikbare rietjes? En dan wat ik interessant vind, is dan toch na te denken over, oké, als we dat dan weten, waarom zijn we op zo'n grote schaal toch enthousiast geworden voor plastic als iets waar dat we ons wel willen achterscharen ten opzichte van bijvoorbeeld klimaatverandering? En dan is het misschien zelfs interessant om dan op het einde te gaan kijken naar wat heeft het misschien toch nog met klimaatverandering te maken? Of hoe linkt het er wel nog aan? En hoe denken we over die twee problemen misschien tezamen? Dus laten we beginnen. Wat is het probleem niet en wat is het vooral wel?
Ja, ik heb daar inderdaad serieuze frustraties bij. Wat het probleem is dat we proberen op te lossen. Het hoofdverhaal dat vaak in plastic gemaakt wordt, dat is zo... Er zit plastic in de oceaan, de vissen en de schelpadden eten dat op en gaan daarvan dood. Je hebt al die zeer schrijnende foto's daarvan. En we gaan dat oplossen door minder plastic te gebruiken in ons land. We gaan dat oplossen door een plasticvrij leven na te streven. En dat is iets dat mij stoort, omdat... Ook plastic is een zeer complex probleem. Er zijn voordelen en nadelen aan dat plastic. En het is zeker niet zo rechtlijnig dat alle plastic slecht is. Maar daar denk ik dat we op terugkomen. Maar specifiek als je het oceanenplastic wilt oplossen, zijn we hier in België totaal niet op de juiste plaats om daar iets aan te doen. In ons land mag er heel weinig plastic in de water lopen na de oceaan. We hebben een redelijk goede cultuur om plastic weg te smijten, om dingen in de vuilbak te krijgen, om te recycleren. Bovendien hebben we ook heel goede afvalophaling. Als er al straatvuil is, dan wordt dat al eerder opgehaald door iemand, omdat dat effectief in de waterlopen belandt. Er is altijd een deel, maar het is heel weinig als je dat vergelijkt met compleet andere plaatsen in de wereld. Als je kijkt naar wat dat ervoor zorgt dat er zoveel plastic in de oceaan zit, blijkt dat uit een tiental rivieren in de wereld te komen, waarvan dat er 8 in Azië liggen en 2 in Afrika. En die zijn samen verantwoordelijk voor 90% van de plastic. Maar we willen niet zeggen dat we daar niet mee gerelateerd zijn, want waar komt dat vandaan? In China, India en andere landen hebben ze een enorme boom in economische activiteit gehad en die was gebaseerd op een model of een economie die je kent vanuit het Westen, die heel veel plastic en wegwerpplastic heeft. Dus in dat opzicht hebben ze dat overgenomen, hebben die daar ook heel die wegwerpcultuur, maar die hadden niet de tijd of niet de middelen om dan ook nog een keer een deftige afvalophaling daarbij te doen. En daarom krijg je van die situaties, ik kan wat filmpjes in de show notes zetten, van die gewoon rivieren vol met plastic die aan het stromen zijn. Dat is dus echt waanzinnig. Dus kunnen wij daar iets aan doen? Ik denk eigenlijk, als we daar concreet iets aan willen doen, zouden we beter gewoon helpen met daar beter infrastructuur op te zetten om met afval om te gaan. Misschien ja, technische support of monetaire support om dat te doen. Dat zou eigenlijk de hoofdactie kunnen zijn dat we hier in Europa doen om ervoor zorgen dat er minder plastic in het water is.
Ja, twee dingen uit mijn persoonlijke ervaring van hier zo in Myanmar. Ten eerste echt, plastic is echt overal. Dat is echt niet normaal. Ik merk dat ook wel echt. Plastic wordt gezien als iets modern, als een teken van ontwikkeling. En ik denk, ja, plots ook gewoon, ja, voor mensen met lage inkomens, is zoveel crap dat je uit plastic kunt maken. Dingen die mensen gebruiken, hè, van de kommen waarin dat ze eten in maken of waarin dat ze hun afwas doen en weet ik veel wat, die echt wel nuttig zijn, tot gewoon een keer een speelgoedje kopen voor je kinderen op een manier dat je niet gedaan hebt. Dat is nog niet zo erg, maar dan heb je zo plastic zakjes bijvoorbeeld. Ik ga naar hier winkelen in de supermarkt en dan stond er een, het is echt waar, stond er een voor mij en die had zo het lokaal equivalent van een Yakultje gekocht en een doos koekjes. En die geeft dat af aan die kassierster en die pakt een plastic zakje en die steekt die doos koekjes, één doos koekjes, in een plastic zakje. En ik dacht al, oké, goed, maar bon, ça va, weet je, je kunt dat vasthouden, maar dat is... En dan geeft die ket dat Yakult-flesje af en die pakt een kleiner plastic zakje, steekt dat Yakult-flesje in een klein plastic zakje en geeft dan twee plastic zakjes met elk één item af aan die mensen. En dat is dus doodnormaal. Dat is alles in plastic. Je koopt een flesje bier of een blikje bier, dat heb ik hier ook al zien gebeuren, soms zo langs bushaltes, en dat wordt in een klein zwart plastic zakje gedaan. Yeah. Dat is een container, hè. Dat is iets om vast te houden. En dus...
Je kunt dat in België ook hebben, nee, maar dus in de gewone supermarkt heb je dat totaal niet meer. Maar als je dan zo naar een Chinese supermarkt of zo gaat, dan doen ze inderdaad exact dat. Ja. Dan krijg je 5 zakken plastic voor 3 items. Dat is inderdaad echt waanzinnig.
Dat is niet normaal. Dus ik denk, het heeft misschien zijn oorsprong in dat westers wordt for better or for worse, als een soort development ideal gezien. En dus mensen nemen dingen over, maar ondertussen, ja, dat moet hier wellicht gewoon veranderen, want dat is gewoon absolute waanzin. Dus er is dat, maar dan is er inderdaad het andere punt dat misschien meer spreekt vanuit mijn ervaring hiervan rond de elektriciteitsinfrastructuur te werken. Dat zegt veel over klassieke problemen waar ontwikkelingssamenwerking mee worstelt. Is infrastructuur opbouwen en overheidsdiensten uitbouwen waar niet echt een verdienmodel achter zit. Het is niet dat je veel geld verdient aan plastic uit te halen. Het is niet dat je hier veel geld verdient met elektriciteit te brengen tot bij mensen die moeite hebben om daarvoor te kunnen betalen. Ja, dat is moeilijker, hè? En daar gaat het ontwikkelingsgeld minder graag naartoe, want er zijn minder quick wins en minder shiny reports to be made. En ik ben hier iets te veel aan het veralgemenen, want er zijn wel degelijk mensen die goed werk proberen te doen en met de soms echt wel beperkte middelen die ze krijgen vanuit Europese of andere landen proberen iets in de gang te krijgen. Maar infrastructuur uitbouwen en overheidsdiensten uitbouwen is een werk van lange adem. Het korte antwoord is, er zijn veel uitdagingen aan ontwikkelingssamenwerking die, wanneer het neerkomt op dingen zoals infrastructuur uitbouwen, het echt wel extra moeilijk maken. En het dus mij niet verbaast dat landen, zoals het gaat dan over China, ik denk dat Algerije zat er ook tussen in uw filmpje, waarin dat de economische boom zo gigantisch snel gegaan is dat de publieke voorzieningen niet zijn kunnen volgen met het consumer behavior. Dan zouden we beter, alhoewel dat maakt het meteen moeilijker voor iemand in België om excited over te geraken of het gevoel te kunnen hebben dat ze iets tastbaar doen. Ja, zouden we daar veel harder op moeten inzetten, want het is dat dat op termijn het grote verschil zal maken.
Het is wel een goed punt van u, inderdaad. Het is makkelijk gezegd van gewoon even zorgen dat die betere infrastructuur hebben. Er is inderdaad wel fundamentele redenen waarom dat die infrastructuur daar niet goed van de grond raakt. Maar het blijft inderdaad draaien rond wat je net zegt, van als ik iemand zie keihard inzetten op een plasticvrij leven, dan vind ik dat wel ergens indrukwekkend dat die dat doen. En dat lijkt mij ook een heel grote commitment voor, van hen zelf, want je moet daar toch wel echt zo naar die plasticvrije winkel en zo gaan. En mijn vraag is dan gewoon, welk probleem probeerde hij precies op te lossen met uw gedragsverandering? Want als de bedoeling is dat er dus minder plastic in de oceaan doet, dat het voor de visjes doet, dan is dat echt compleet irrelevant. En dan vind ik dat gewoon zo bizar. En zeker als dat dan zo'n beetje smalend gedaan wordt. Je drinkt iets met een plastic rietje en plotseling zijn ze een vissenmoordenaar. Ik heb helemaal geen probleem met mensen die dit probleem belangrijk vinden, nog mensen die daar een actie op willen doen. Maar het gaat mij over dat idee alsof dat we de juiste oplossingen aan het doen zijn. Waar ik helemaal niet van overtuigd ben. En waarom dat ik dat zo erg vind, is dat dat ook bovendien heel veel argumenten geeft aan de mensen die het niet zo hoog op hebben met de groene beweging, zo gezegd. Of met het klimaatprobleem, want daar zit die verwarring dan natuurlijk ook in, die dat heel gemakkelijk kunnen gebruiken als een argument tegen. Want wat krijg je dus? Je hebt mensen die heel hard gefocust zijn om minder plastic te gebruiken, maar eigenlijk is dat een compleet irrelevante oplossing voor een probleem dat je wilt oplossen. En dat, je kunt dat zien. Vanaf dat je een beetje deftig naar dat probleem kijkt, zie je dat dat eigenlijk niet echt klopt als oplossing. Dus hoe meer dat je daarop hamert en hoe meer dat je daar de klemtoon op legt, hoe meer dat je hypocriet lijkt en eigenlijk nonsens aan het verkondigen zijn. En omdat dat zo gerelateerd is met het klimaatprobleem, trekt heel die nonsens soms gewoon het geloof in het klimaatprobleem ook naar beneden. En dat zit een beetje in dezelfde grote orde, vind ik, als dingen dat je rond het klimaat ook kunt hebben. Dat zijn de zaken waarvan dat de voorgestelde oplossing of gedragsverandering zodanig duidelijk niet relevant zijn, dat ze bijna lachwekkend zijn voor de mensen die niet geneigd zijn om ze spontaan te aanvaarden. Dat zijn van die dingen van, doe het licht uit om het klimaat te redden. Dat is iets dat we eigenlijk heel lang gedaan hebben in dat klimaatprobleem. En je voelt gewoon, als je de twee verhalen met elkaar vergelijkt, namelijk gigantische apocalyptische klimaatverandering die potentiële generaties echt compleet in de zak zet, versus, doe een keer je licht uit als je naar buiten gaat. Dat kan niet dat dat probleem zo groot is en zo simpel op te lossen terzelfde tijd. Dat kan niet dat er zoveel plastic in de oceaan zit en dat het enige probleem is dat je geen rietjes meer mocht gebruiken.
Oh, maar okay.
Ik vind, je moet je focussen in je boodschap op de...
Ja, op de meer impactvolle.
Maar, ja, sorry, zeg maar.
Maar vooral eer dat we misschien wat meer kijken naar, oké, wat hiervan heeft misschien wel positieve effecten voor plastic en of klimaatverandering, is misschien de vraag dan inderdaad, zeg maar het derde punt hier dan, waarom? Waarom, gegeven dat hele verschil tussen gigantische plasticstromen in de oceaan en rietjes en zakjes in de supermarkt, waarom klampen mensen zich daar dan toch zo aan vast?
Mm-hmm.
In eerste stuk, daar heb je het al een beetje over gehad, is zo dat hele idee van single action bias. We gaan met Carbon Alt-Delete iets doen over de verschillende redenen waarom mensen geen klimaatactie nemen. Daar zullen we het hier ook nog wel een keer over hebben. En een van de dingen is dat hele idee van, we voelen ons overweldigd, En eigenlijk op dat moment, er is een of ander intern verdedigingsmechanisme dat in gang schiet, omdat je gewoon niet in die angstige, paniekerige staat kunt zitten, of dat dan nu gaat van klimaatverandering of van inderdaad die schildpadjes met het rietje door de neus of je favoriete strand in Bali dat volledig door plastic wordt overspoeld. En oftewel duwt je dat beeld volledig weg uit je hoofd, oftewel neemt je die ene actie die jezelf wat gemoedsrust geeft. Want dan kun je aan jezelf zeggen, ik heb iets gedaan. En dan maakt het niet uit eigenlijk wat de impact is van die actie. Als we iets doen uit een soort schuldgevoel en zuiver uit een schuldgevoel, dan is de kwaliteit van de actie die we nemen is op dat moment rationeel niet belangrijk. Want we zijn irrationeel aan het denken. We zijn zuiver emotioneel aan het denken. En het feit dat we iets gedaan hebben, dat geeft ons dan terug gemoedsrust en we moeten er niet meer terug aan denken totdat we er de volgende keer mee geconfronteerd worden. Of nog erger, we kunnen denken dat we ons deel gedaan hebben.
Vergelijkbaar met dat je zit op reis in een Aziatisch land en je ziet daar kinderbedelaars en je vindt dat verschrikkelijk erg. En je voelt je compleet machteloos om daar iets aan te doen aan dat systeem. En dan geeft er maar één iets aan een kindje en dan voelt dat goed, dat lijkt een goede daad.
Of de andere kant van het spectrum, die misschien nog erger is, dat je zo zegt van, nee, ik geef niks, want bedelen, dat helpt niet. Dat is geen oplossing voor het probleem. Het is niet dat we dan aan de andere kant van de wereld terug wel iets zouden doen voor de oplossing van het probleem, maar op dat moment kunnen we toch aan onszelf zeggen, we gaan dat niet doen, want het is geen oplossing voor het probleem. Dat is ook zo'n een typische.
Daar zit het inderdaad in en het is inderdaad ook dringend tijd om terug te komen na al mijn frustraties. Ik zie wel degelijk het nut hiervan in en het heeft inderdaad ook heel veel redenen waarom dat het plasticprobleem zo is zoals het is en dat de mensen er zo op reageren. Namelijk, het is iets dat we kunnen doen en het gaat vooruit en het gaat eigenlijk redelijk goed als je zo gewoon kijkt naar de dagelijkse impact en de hoeveel mensen dat erop letten om minder plastic te doen. Het aantal mensen dat hun herbruikbare zak en een bruikbare drankfles meepakken naar overal. Het is leuk, het gaat goed, het geeft een positief signaal, de mensen denken over duurzaamheid. En in dat opzicht is het een ongelooflijke win, waarom zou je het bijna niet doen? Qua mindset is het eigenlijk super.
Ja, en ik zou zelfs zeggen, het kan zelfs een aantal effecten op schaal hebben. Het starten met iets tastbaar, dat is ook zo in al die klimaatliteratuur. Geef mensen iets tastbaar, iets dat ze direct kunnen zien en ervaren. Zeker aangezien we met dat probleem zitten, dat wij hier van alles moeten veranderen ten voordele ook van mensen die helemaal niet hier zijn. En dus dan moet je zien dat er ergens zoiets tastbaar in de buurt is. En bij plastic inderdaad, je ziet dat, dat voelt goed. En het idee dan nu zoiets als Coca-Cola, die nu ook aan het overwegen zijn, dat ze zeggen van oké, we gaan echt wel proberen 50% van alle plastic flesjes die we de wereld insturen terug binnen te krijgen en te recycleren. En ja, ene keer als dat soort volume er is en die recyclagesector daarmee op gang echt kan komen, omdat ze weten, er is een stabiele toevoer van gerecycleerd plastic en ze gaan ook, Coca-Cola ging ook gerecycleerd plastic gebruiken. Dan, ik weet niet of het was 50% van de flesjes inzamelen, dan wel 50% geen gerecycleerd plastic zijn. Het was zoiets in de aard. Maar je krijgt een soort stroom die groot genoeg is om daar dan economische activiteit rond te doen ontwikkelen. En dat kan dan spillover effect hebben naar andere delen van de wereld. Ja, als Coca-Cola toch de volledige infrastructuur uitbouwt om met gerecycleerd plastic te werken voor de westerse markt, ja, dan gaan ze misschien ook een aantal van die dingen doen voor andere marktsegmenten waar ze inactief zijn. Alhoewel we daar natuurlijk ook weer niet te optimistisch over moeten zijn, want het zou niet de eerste keer zijn. Denk maar aan dingen zoals roken, al is de dynamiek iets anders, waar de westerse wereld zot hard clamped down, bijvoorbeeld geen rookreclame niet meer en dan een dalende vraag naar sigaretten. En dan verhuist die industrie zich gewoon naar plaatsen waar er minder regulering is en gaan ze daar zot veel reclame maken en daar een vraag stimuleren. Allee, dus het is zeker geen end-all be-all, maar het heeft zijn nut wel. Maar dan om misschien van daaruit door te bouwen naar waar het misschien minder zijn nut heeft en zo wat laatste stukje het idee van...
Nee, maar ik wil nog even bevestigen. Dat klopt inderdaad ook. En dat zelfbesef heb ik ook volledig in mijn frustratie. Daarom uit ik mijn frustratie zelden. Dat uiteindelijk, wie ben ik op de partypoeper te spelen als er een keer een klimaatprobleem of een milieuprobleem een beetje goed aan het gaan is. Weet je wel, als de publieke perceptie van dat plasticprobleem is dat we dat goed aan het doen zijn. Als we even negeert altijd plastic uit rivieren in Azië komt en je probeert te focussen op hoeveel plastic verdoen wij hier in België, hoeveel zichtbaar plastic verdoen wij, dan is dat wel aan het veranderen. Hè? De mensen zijn ervan bewust, de mensen kopen andere producten, de mensen nemen meer herbruikbare flessen mee, ze denken ook meer duurzamer op die manier. Dat is allemaal fantastisch, dat gaat allemaal goed. Dus ja, waarom zou ik dan eigenlijk hier mee kwaad zitten maken, omdat ik eigenlijk vind dat dat probleem irrelevant is. Het is misschien goed dat we eigenlijk nog een keer een positief verhaal hebben in heel deze beweging, want het is niet dat je echt vrolijk wordt door veel over het klimaat te denken. En misschien moet ik gewoon mijn mond houden op
dat
vlak.
Ja, manneke, dat is echt niet normaal. Ik heb dus in voorbereiding van dat stuk van Carbon Altelied, dat ik net iets van zei, mij nog een keer echt zo diep ingelezen in zo'n recente status van zaken. En ja, dat is toch niet iets dat je te lang aan een stuk mocht doen, want daar word je echt niet vrolijk van. Dus inderdaad, misschien een goede win voor de milieubeweging om hoop te geven. En dat er ook cascade-effecten kunnen zijn in een strijd voor het milieu, dat is toch tipping points aan de positieve kant van het verhaal, zeg maar.
Ja, voilà, daar gaat het allemaal over. En daarom wil ik het zeker niet te veel tegenvechten van... Als dit het opstapje is, waardoor dat veel mensen zich beginnen zorgen dat, vragen over hoe dat we met ons planeet omgaan, hoe we met materialen omgaan, dat er wordt gedacht over circulaire economie, als mensen misschien een keer wat meer naar het klimaatprobleem gaan kijken daardoor, dat natuurlijk, laat maar komen, hè. Alles dat de mensen bewust laat worden, is goed, dus ik ga mij niet te vaak uitspreken dat ik mij daaraan erger. Ik vind het gewoon altijd heel speciaal als mijn schoonouders nog een keer zeggen van, ja kijk, ik heb een herbruikbare drankfles gekocht, je bent daar toch zo content mee. En dan denk ik zo, oh, nee.
Fantastisch bruggetje, denk ik, naar misschien het laatste punt. Hoe verhoudt zich dan nu tot klimaatverandering? En dan kun je misschien zelfs de bedenking maken. Is dat belangrijk? Kunnen we de twee problemen tegelijk het hoofd aanbieden? Of moeten we prioritiseren? En als we dat moeten doen, hoe maken we dan die keuze? Vooraleer in te gaan op het idee met uw schoonouders van kleine acties en dat we misschien allemaal, in de Rutger Bregman zijn woorden, klimaatdeniers light zijn, hè, dat we denken dat dat soort dingen het wel allemaal zullen oplossen. De positieve lezing hier van plastic en klimaat is... Plastic wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Die Vaclav Smil zegt dat de vier materialen die moderne samenleving hebben mogelijk gemaakt, dus cement voor bouwen, ammonium voor bemesting van onze landbouwgebieden, staal en plastic. Allemaal dingen die gelinkt zijn aan fossiele brandstoffen. En dus plastic, ik had ergens opgezocht, is steenkool, water en lucht of zo. Dus dat is echt gewoon fossiele brandstoffen. En meer dan dat zelfs, de grote giganten die plastic maken, ik denk dat 7 van de 10 grootste plasticfabrikanten zijn ook gewoon fossiele brandstofbedrijven. En dus het verminderen van het gebruik van plastic kan dus het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen wel degelijk stimuleren. In The Guardian geven ze ook het idee dat BP, hè, toch geen groene jongens noodzakelijk gezien, maar dat die nu inschatten dat het hele anti-plastic gevoel dat er leeft bij de mensen voor die packaging die er is in de supermarkten, leidt hun om te voorspellen dat er tot 2 miljoen vaten olie minder per dag zouden geconsumeerd worden tegen 2040. En ter kadering, ik denk dat we zitten nu rond de 80, 90 miljoen vaten per dag. Dus dat lost het niet op, maar 2% is ook redelijk veel voor één actie.
Dat is meer dan dat België verdoet alleszins aan olie.
Voilà. Dus het kan op die manier wel een impact hebben. En er is heel wat te vertellen. Die Guardian, absoluut aanrader, maar daar gaan we nu misschien niet te ver op ingaan. Over het idee dat die hele plasticbeweging die er na Wereldoorlog 2 komt, die hele industrie die daar is met die productiecapaciteit, dat die eigenlijk de hele wegwerpcultuur en consumeristcultuur mee heeft afgetrapt, omdat onze zotproductieve economie nood had aan een soort verbruikersgedrag waarin dat we dingen gebruikten, versleten en vervangen aan een steeds sneller tempo. En dat er veel van die grote bedrijven zijn die heel actief gewerkt hebben aan het vervangen of het verplaatsen van bestaande materialen die we wel recycleren. Dus ze spreken in dat artikel van glazen flessen die tot 96% werden die teruggebracht. En dat werden dan plastic flessen, zeer agressief, tot nieuwe noden creëren. Tot ene keer als dat recyclageprobleem in de jaren 70 was het recyclageprobleem daar al, dat zelfs de Nixon, president Nixon, opnieuw geen echt groene jongen, zei van we often discard today what a generation ago we saved. En hoe dat dan de industrie ook daar heel bewust de schuld naar verbruikers heeft doorgeschoven, van het zijn zij die sluik storten en die dan ook zeggen van we gaan recycleren, het is allemaal in orde, zelfs wanneer dat we weten dat we eigenlijk plastic niet kunnen recycleren, dat is het andere ding, we smijten dat in onze zakken, maar we kunnen het maar zoveel recycleren. En dan, wanneer dat recyclage geen productieve business bleek te zijn, dan ook die verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de overheid parkeerde. Dus een heel verhaal daar van hoe de fossiele brandstofindustrie van alles gedaan heeft dat zeer doelbewust ons met dit probleem heeft opgezadeld, omdat zij er financiële baten bij hadden.
Ik wil er zeker nog een keer aan toevoegen. In essentie hebben ze exact dezelfde route, die twee problemen. Hoe hard dat ik hier zit te argumenteren dat ze verschillend zijn, zijn ze in essentie ook weer helemaal hetzelfde, namelijk... Het is een product van massaconsumptie waarvan dat het plotseling bij de gebruikers terechtkomt zonder dat de gebruiker dat wil. De gebruiker wil gewoon een product hebben, hij wil fruit kopen, hij wil eender wat kopen en hij krijgt het plastic erbij. En hetzelfde is ergens met uw fossiele brandstof. Je wilt een actie doen, je wilt je huis verwarmen, je wilt ergens geraken en je krijgt de CO2-uitstoot erbij. Het zijn allemaal neveneffecten die uit dat systeem ontstaan van die massaconsumptie en waar dat we het eigenlijk toch zeker bij plastic vroeger helemaal niet zo deden. Nee, ik weet dat mijn ma vaak refereert naar dat de mosselkar in de straat kwam en dan het belletje rinkelde en dan kwam er naar buiten met uw pot en die schepte gewoon mossels uit in een grote bak in die pot. Dat gaat perfect. Dat is gewoon een manier waarop dat we dat op een bepaald moment deden. En dan plotseling ontdekken we plastic en beginnen we iets compleet anders te doen. Vinden we alles verpakken per mosseltje in een plastic, bij wijze van spreken. Maar het is niet dat een vraag van de consument is geweest.
Er was nog een artikel op de redactie dat we ook in de show notes zullen zetten van een of andere kerel. Die werkt voor het bedrijf Werner en Hertz, denk ik dat het is. Die kuisproducten maken en die zeer bewust alles recycleren. Die gewoon aangeeft, kijk, van nu, zelfs op dit moment, zonder dat je zot structureel veel dingen moet doen, gerecycleerde plastic flesjes kosten een paar cent meer dan nieuwe. En ze zien er wat grijzer uit, dus je kunt ze niet glossy maken. En er zijn er dan veel die dan een laagje extra plastic op hun flesje plakken met een speciale kleur, want dat is dan fancy, maar dat maakt het zot veel moeilijker om te recycleren. En hij zegt, al die dingen kun je echt enorm veel bereiken door gewoon een klein beetje te nudgen, een klein beetje regulering die gewoon zegt dat zo'n dingen niet meer mogen en die de calculus veranderen voor die bedrijven. Want dat is het structurele probleem natuurlijk, veel van die bedrijven. Het gaat gewoon om de bottom line. Er zijn niet genoeg mensen binnen zo'n structuur die daarom kunnen of willen geven. Maar dan komt de andere meer structurele zaak, is dat op een gegeven moment inderdaad, we hebben de ene modus operandi vervangen door de andere, omdat dat even meer winstgevend leek en een lichte comfortwinst was misschien voor een soort eindgebruiker, dat jij kon gaan mosselen kopen wanneer je wou, in plaats van te moeten wachten op de mosselkar. Maar dan zijn er zoveel gigantische andere bijwerkingen die ervoor zorgen dat we nu dan misschien beseffen dat al de rest dat erbij komt, is het niet waard. Maar nu die hele kar keren van zo'n industrie, dat is het harde werk. En in dat opzicht is het inderdaad zeer parallel aan klimaatverandering. Maar wat misschien toelaat om dan toch... We hebben nu de positieve blik gegeven. Ik denk inderdaad, het heeft veel te maken. Wat wel belangrijk is, is als we hier gaan nadenken dan over het probleem van klimaatverandering dat op ons zit af te komen... Zijn er ook bepaalde plasticbesparingsacties of anti-plastiekbewegingen die misschien een klein beetje minder plastic op de wereld brengen? En ik wil zelfs nog toegeven dat als we ze nu dwingen om andere oplossingen te zoeken, dat ze er wel mee gaan komen, dat ze anders niet gaan doen. Maar de grote plaats waar dat dit enorm schadelijk is voor het klimaat, die plasticactie, is in de voedselindustrie. En de voedselindustrie is net een van de grootste uitstoters ter wereld. Ik heb de cijfers hier ook nog een keer opgezocht. 37% van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering is op de landbouw terug te brengen als je het pre- en postproductieproces erbij telt. Dus ruim een derde van onze globale emissies hebben met voedselproductie te maken. En komt er nog eens bij dat 70% van het heldere water in de wereld voor landbouw gebruikt wordt. En het erg frustrerende feit dat 25-30% van het geproduceerde voedsel tussen 2010 en 2016 weggegooid is. En dus die impact is echt, dat is niet te onderschatten, 37%, dat is echt gigantisch. En daar zijn er plaatsen in die keten waar plastic een cruciale rol speelt. Een komkommer zelfs, die volledig verpakt is in plastic, om zaken langer vers te houden, langer te doen bewaren, al een keer langer in je frigo te laten blijven liggen als je het vergeten bent en dat je in plaats van hem weg te moeten smijten hem nog kunt opeten. En dat daar onze soort focus op plastic, hoe goed dat die ook is, in een soort beweging te bouwen. Er is een moment waarop dat dit goed buikgevoel rond plastic tegen de ongemakkelijke, genuanceerde realiteit botst van wat we rond klimaatverandering moeten doen.
Ja, absoluut. Een goede vuistregel dat je echt niet mocht vergeten. Voedselverspilling is veel erger dan plastiek. Als het u kan helpen om plastiek te gebruiken om geen voedsel te laten verrotten of weg te smijten, door bijvoorbeeld een plastiekje over uw pot te doen, omdat je niets anders hebt, alsjeblieft, gebruik dat plastiekje over uw pot. De impactcalculus is hier echt niet te discussiëren. Het is een groter probleem als je uw voedsel hebt moeten wegsmijten. Maar je hebt ook nog het aspect van transport bijvoorbeeld. Een heleboel flesjes in plastiek verpakt, versus een heleboel flesjes in glas verpakt bijvoorbeeld. Meestal weegt dat veel minder in plastiek en dat stoot dan op zich ook weer veel minder uit. Dus soms vechten de twee belangen zo tegen elkaar en dan wordt het een heel rare strijd, vind ik. Omdat ik ten eerste al inderdaad maar half overtuigd ben dat de strijd over plastiek hier in dit land te voeren is. En dan zeker als die dan eigenlijk meer schade zou berokkenen dan niet. Ik weet niet of we nou een conclusie aan het opbouwen zijn. Ik denk als ik zoiets wil van dit plastic probleem is... Ik wil duidelijkheid wat dat we precies doen met dat plastic probleem. Is het een symbolisch dossier? En staat het symbool voor de eerste vormpjes van duurzaamheid? In dat geval super. En laten we dan ook ons enkel maar focussen op de symbooldossiers. En gaan we dan niet beginnen schade te berokkenen aan delen van de duurzaamheid doordat we die plastiek wegdoen? En we aanvaarden dat er wel degelijk nog plastiek in onze wereld is, maar we willen daar bewuster mee om. Of willen we effectief ervoor zorgen dat er veel minder plastiek in de wereld is? Dan moeten we vooral ook heel hard inzetten op structurele dingen hiervan en niet enkel met symbolen bezig zijn. Dan wil dat onder andere zeggen, we gaan kijken in andere continenten wat dat we daaraan kunnen doen. En twee, we moeten dringend werk maken van een technische oplossing om dat plastiek beter te maken. Dat makkelijker composteerbaar, verteerbaar, of dat het beter recycleerbaar is, zodat we nog steeds de voordelen van plastiek kunnen gebruiken in transport en voedsel. Maar dat dat gewoon beter plastiek is en dat we niet meer kwaad moeten zijn op plastiek. Ik heb gewoon het gevoel, we zijn hier echt een duivel aan het maken van iets dat helemaal niet de duivel moest zijn in het verhaal.
Ik geloof wel in de kracht van dit als een symbooldossier dat mensen dichterbij een soort milieubeweging brengt. Maar als het dan het voorbeeld zal zijn, dan moeten we, nu dat het tractie krijgt, het goede voorbeeld stellen. En dat begint eigenlijk heel veel dingen opnieuw parallel met klimaatverandering, met informeer jezelf goed. Die actie die je aan het nemen bent, wees kritisch. Zijt je die aan het nemen om jezelf gemoedsrust te geven of zijt je die aan het nemen omdat die impactvol is? En als je dat dan aan het doen bent, sta even stil bij de schaal waarop actie nodig is. Dat het niet gewoon je bamboetandenborstel is en je bent klaar. En probeer dan na te denken over hoe dat je dat bewuster kunt doen. En opnieuw, daar gaan weer dingen zijn die jij nu al kunt doen, individueel. En een hoop dingen waar dat jij effectief niks aan kunt doen op dit moment nog niet. Maar laat dan een stap zijn om misschien eens na te denken. Of als dit het probleem is waar dat jij dan de extra inspanning voor wilt doen, dat je samenkomt met wat andere mensen en probeert te zien hoe dat je op grotere schaal impact kunt hebben. Probeer dan het extra werk te doen dat je die andere mensen kunt wijzen op iets dat misschien meer impactvol is dan een rietje te vervangen.
En kijk bijvoorbeeld ook naar het deel van dit probleem dat helemaal niet in de consumentenhanden ligt, maar dat in policy en in regulatie zit. En kijk hoe dat je dat kunt beïnvloeden, want die soort kennis en dat soort gedrag, namelijk het sturen van brieven naar de mensen die ons land besturen en zo die dingen, dat kunnen we best gebruiken als actie onder andere. Het is wel een goede conclusie van u, van laat het dan ook een goed symbooldossier zijn. Laten we dan effectief iets doen dat effectief het probleem oplost en niet enkel symbolisch.
Ja, en daar ben ik dan voorzichtig of misschien wat ongerust dat als we dat beginnen doen, denk ik dat we heel snel gaan zien dat dit probleem even moeilijk in kaart te brengen en op te lossen en aan te pakken is als veel klimaatverandering, omdat het met diezelfde complexiteiten van een wereldeconomie en actie op grotere schaal te maken heeft. Dat wil niet zeggen dat het niet nodig is of dat het niet urgent is. Het gaat gewoon moeilijk zijn en dan gaat je een deel van de appeal van het symbooldossier hebben, dat verdwijnt. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat de kracht, want dat is waar klimaatverandering mee worstelt en dat plastic minder heeft, is je hebt wel een aantal dingen die je heel gemakkelijk kunt aanwijzen die plasticproblemen zijn. Die stranden vol plastic, die schildpadden met een rietje in hun neus, het zijn op zijn minst dingen waar dat, je ziet het plastic bij klimaatverandering kunnen slecht weer laten zien of zo, of stormen, maar dat is nog iets anders dan de CO2. Hier ziet je de plastic en misschien kun je, als er dan een beweging rondgebouwd is die mensen effectief ook goede oplossingen kan aanreiken, gaande van informeer jezelf tot stuur een brief naar die politici tot doe dit anders dagelijks, dan denk ik dat je daar wel iets hebt waar dat je wel een goede hendel hebt om mensen in gang te zetten. Een beter in elk geval als klimaatverandering op korte termijn en die dan als jumping off point kan dienen naar hopelijk wat klimaatactie of andere zaken.
Misschien is het NC het kleine broertje van de klimaatverandering en heeft het alle recht dat we daarmee beginnen. Omdat, zoals dat gezegd, het is tastbaar, mensen zijn ermee bezig en het is ook erg. Dan heb je ook niet die storende 30 jaar vertraging, wat is het allemaal. En aangezien dat de klimaatverandering toch nog een tijdje een hot topic zal blijven, want ik heb nu niet per se het gevoel dat volgend jaar gaat opgelost zijn, kan het misschien geen kwaad om in tussentijd een heel deel van onze mensen te laten frustreren over plastic. Maar hopelijk doet dat dan over alle onderdelen en niet enkel over het feit dat ik een plastic rietje in mijn frisdrank gestoken heb.
Plastic is geen klimaatprobleem, maar we kunnen er misschien wel iets uit leren over hoe we het klimaatprobleem kunnen aanpakken. Laat ons op een positieve noot eindigen.
Ik ben wel niet zeker of dat we de mensen eigenlijk niet voorgelogen hebben met te zeggen dat we een aflevering over plastic gingen maken en dat we ongeveer elke minuut het woord klimaat uitgesproken hebben.
Ja, bon, dat weet is ondertussen als ze aan een toog van in de Gouden Leeuw komen zitten dat het al een keer over klimaatverandering gaat. Hè. Ik denk het is ook wel echt gewoon het onvermijdelijke onderwerp van onze tijden.
Mm-hmm.
Het staat mensen volledig vrij om nu dan ook naar het nieuwe e-mailadres indegoudenleeuw@gmail.com haatmails te sturen over het feit dat we misschien af en toe een andere bril moeten opzetten dan de klimaatveranderingbril.
Of lof. Lof mag ook, hè?
Lof mag ook.
Maar liefst niet te veel lof voor Arne, want hij staat al redelijk ver in zijn zelfappreciatie, dus we moeten hem niet te veel pushen.
Niet te veel. Of vragen, voorstellen voor onderwerpen. Nou, je weet hoe dat gaat, hè?
En ik wil nog iets doen. Dan mag dat ook een echte podcast in seizoen 2. Wilde ons een rating geven.
Staan wij op apps?
Ja, de mensen die ons op iTunes luisteren of op Stitcher, die kunnen een rating geven. En ik denk zelfs dat Pocket Cast ook ratings doet.
Is dat echt? Ik heb nog nooit een rating gegeven bij een Pocket Cast. Oké. Lieve rating en tell a friend.
Enkel als we overtuigd zijn, natuurlijk. Het is niet verplicht.
Ah, nee, het is waar.
Alright.
Oké.
Goed.
Dan denk ik dat er ons niks anders rest dan te eindigen op de welbekende noot en te zeggen...
Dag en bedankt.
Yo.
Dag en bedankt.
Yo.
Dag.
Yo.
Dag.
Yo.
Salut. Voilà. Salut.
Bye bye.
Ik zie je graag. Ciao. Ik zie je liever. Ik ga eerst opleggen. Nee, leg jij maar eerst op. Nee, haha. Je hebt nog altijd niet opgelegd. Nee, je hebt toch nog altijd niet opgelegd.